Jullie een idee waar Amalia op vakantie gaat? Met iemand al toevallig? Niemand? In Leg, ja, dat is een beetje het. Nou, kinderen weten het dan misschien niet, maar de familie, de koninklijke familie, die heeft ergens een, in Oostenrijk, dat geloof ik, toch in Oostenrijk, hè? Ja. We gaan al skiën in Leg. Dat is een mooie plek, daar gaan ze prachtig skiën. Dat is heel goed voor elkaar daar. Of weet je misschien waar de dochters van Obama, waar die heen gaan als ze op vakantie gaan? Nou, dat weet ik ook niet precies, maar dat zal ook wel een hele mooie plek zijn, hè? Ja. Het zal wel niet kamperen zijn in een of ander tentje ergens op de camping. Nee, waarschijnlijk niet. Jij wil het goed voor elkaar. En als die naar school gaan, of als die een feestje hebben, of als die later groot worden, dan krijgen ze ook een mooie plek. Hè? Amalia die wordt zelfs, als het goed gaat, op een dag koningin. En dan mag je zelfs één keer in het jaar in een gouden koets rijden. Stel je voor, een gouden koets. En de rest van het jaar, als ze niet loopt of op de fiets is, wat ze misschien wel niet zo vaak zal doen, hè, dan zit ze in een prachtige auto. He, dus als je kind bent van een koning, of als je dochter bent van een president, nou jongen, dan krijg je mooie dingen. Mooie vakantie, mooie auto. En nu gaat het er vandaag over wat het betekent om kind van God te zijn. Om dochter of zoon van God te zijn. En wat de Heer Jezus, die is zoon van God, zo wordt hij in de Bijbel genoemd. Wat betekent dat nou? Nou, dat betekent, lezen we in dit verhaal, dat hij naar de woestijn moet. Jezus moet naar de woestijn. Die krijgt niet een hele mooie plek om tot rust te komen. Niet een mooie vakantie. Maar hij moet naar de woestijn. En dat laat een beetje zien hoe de rest van zijn leven zal gaan. Dat wordt een moeilijk, zwaar leven. En Jezus wordt de Zoon van God genoemd. Nou, dat kwamen we ook in het Bijbelgedeelte tegen. Toen hij gedoopt werd, klonk er een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde Zoon. Ik hou van jou, zei God. En daarna lazen we een geslachtsregister. He, al die lange namen die Jaap moest voorlezen. En dat eindigt ermee Adam, de zoon van God. He, dus Jezus is de zoon van David, de zoon van Adam. En ook die, op die manier de zoon van God. En de duivel zegt het ook nog een paar keer. Als je dan de zoon van God bent, dan... He, dus dat, daar gaat het in dit gedeelte over. Jezus is de zoon van God. Maar wat betekent dat nou, dat hij de zoon van God is? Nou ja, allereerst... Laten we gewoon maar het verhaal een beetje volgen. De Heer Jezus gaat naar de woestijn nadat hij gedoopt is. Hij heeft gehoord dat hij de Zoon van God is. Dan mag je ook denken aan de redder die God zou sturen. Maar wat betekent het nou eigenlijk om redder te zijn? Die woorden klonken ook al bij zijn geboorte. De redder is geboren. Kregen de herders te horen. En Maria en Jozef. De redder is geboren. Maar wat is nou een redder? Wat moest hij nou gaan doen? Wij weten hoe het afloopt. Maar ik denk dat Jezus het ook gewoon over na moest denken. Dat dat niet opeens voor de hand lag. Hij was een mens zoals wij. De Bijbel vertelt dat hij gehoorzaamheid moest leren. Hij moest groeien. Dus moest hij ook leren ontdekken wat het betekent om Gods zoon, Gods redder te zijn. En misschien moest hij wel gaan vechten tegen de Romeinen. En dan denk je misschien, ja, dat is natuurlijk onzin. Dat is natuurlijk helemaal verkeerd begrepen. Als je gaat vechten tegen de Romeinen, dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn van Gods redder. Nou... Wacht eens even. En er waren in de tijd van Jezus verschillende mensen die dat dachten. Die meenden dat ze Gods beloofde Messias waren en dat ze daarom moesten vechten tegen de Romeinen. En sommige van hen, daar zijn ook verhalen van dat ze ook wonderen deden en ze geloofden dat er een leger engelen zou komen om hen te helpen. Maar dat klinkt bekend. Een leger engelen. Die stonden bij de geboorte van Jezus al klaar. Een legermacht die God loofde. En zij eren zijn God in de hoge vrede op aarde. En zo was het ook gegaan. Een van de eerdere mensen die zoon van God werd genoemd. Adam was zoon van God, maar ook David wordt in de Bijbel zoon van God genoemd. En hoe had hij zijn volk bevrijd van het kwade? En gewoon door te vechten. Een Goliath te verslaan, de Filistijnen te verslaan en zo heel veel en andere volken te verslaan. En daardoor kon daarna Salomo de vredekoning zijn. Die een groot en machtig rijk had waar de vrede van God regeerde. Dat kon alleen maar bestaan omdat David het kwaad had verslaan. Dus het was helemaal niet zo'n gekke gedachte dat er mensen waren in de tijd van Jezus die dachten Gods volk moet verlost worden door de Romeinen te verslaan. Want die Romeinen dat waren alles behalve lievertjes. Die kon je best zien als het kwaad, de macht van het kwaad. Dat moest verslagen worden. De Romeinen hadden er ook voor gezorgd dat er geen zoon van David op de troon zat, hè, maar een zoon uit de familie van Herodes. Herodes zat op de troon. Die stamde af van Edom, van Esau. Dus Jezus gaat de woestijn in om te ontdekken wat het betekent om redder te zijn. Hoe moet Jezus zijn volk en de wereld redden? Hoe moet hij dat doen? Nou, daarvoor gaat hij naar de woestijn. Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. En geleid door de Geest zwierf hij 40 dagen rond in de woestijn. De Heilige Geest, die brengt Jezus de woestijn in. Nou, wat moet je je daar dan bij voorstellen? Nou, misschien wel gewoon dat heel veel mensen in die tijd, als ze wilden weten wat de wil van God met hun leven was, als ze wilden luisteren naar de stem van God, dan trokken ze de woestijn in. Van Johannes de Doper weten we dat, maar we weten dat nog van veel meer mensen. Je kan ook denken dat de Heer Jezus een visioen heeft gehad of een stem hoorde. Kan. Maar het kan ook net zo goed gaan zoals de Heilige Geest heel vaak ons leven leidt. Gewoon door de gewone dingen, dat als we de wil van God willen volgen, dat we dan langzamerhand ontdekken wat zijn wil is, dat de Heilige Geest ons leidt. Hoe dan ook, de Heer Jezus gaat de woestijn in. Adam, die begon zijn roeping in een mooie tuin. We noemen die wel het paradijs. Prachtige tuin, en daar mocht hij beginnen met God te dienen. Jezus begint zijn dienst aan God, nadat hij gedoopt is, in de woestijn. En de woestijn is de plek van de dood. De plek waar niks leeft. Een plek van eenzaamheid. In de Bijbel is de woestijn ook de plek van de boze geesten. En daar moet Jezus het gevecht tegen het kwaad voeren. Want daar begint het gevecht tegen het kwaad altijd. Dat begint altijd eerst in je eigen leven. En dat geldt ook nog steeds. Voor ouderlingen, voor dominees, voor vaders en moeders, voor leraren. Of wie ook maar een taak heeft om een ander voor te leven in het geloof, wij allemaal dus. Dat begint nooit eerst bij mooie verhalen ophangen, bij mooie preken houden, bij mooie bezoeken afleggen, bij goed luisteren. Het begint altijd eerst bij het gevecht tegen het kwaad in je eigen leven. En daar begint Jezus ook. Voordat Jezus kan gaan genezen, kan gaan vertellen over het koninkrijk van God, moet hij eerst in zijn eigen leven het kwaad bestrijden. Hij moet eerst persoonlijk de confrontatie met de duivel aangaan. En dan komt Jezus daar de duivel tegen. Ik ben nog even bezig geweest, maar ik heb dat niet afgemaakt met een presentatie met een PowerPoint bij deze preek. En toen zocht ik plaatjes bij de preek en dan kom je allemaal van die plaatjes tegen van Jezus die in de woestijn loopt. Zo'n man met een baard en een lange witte mantel en lang haar. Waarschijnlijk zag Jezus er niet zo uit, maar goed, dat is hoe we ons vaak voorstellen. En dan zie je daarnaast een mannetje met vleugeltjes op zijn rug, een gemeen gezicht en soms ook nog horentjes op zijn hoofd. En in enkel geval zelfs nog bokkenpoot. Nou, dat is dan hoe we de duivel ons zijn gaan voorstellen. Nou, dat is niet iets wat je in de Bijbel tegenkomt, dat komt er ergens anders vandaan. En de duivel, als er al een voorstelling wordt gemaakt, dan is de duivel een draak of een slang. Maar je kunt je heel goed voorstellen dat Jezus de duivel niet heel anders ontmoette dan dat wij de duivel tegenkomen. Een stem die door je hoofd klinkt. Een gedachte die, je weet niet waar die vandaan komt, maar opeens aanwezig is. Misschien zag Jezus ook wel iets hoor, want hij staat ook dat hij 40 dagen niet at. En we weten ook wel dat als je 40 dagen niks eet, nou, dan is de kans dat je visioenen krijgt, dat je dingen gaat zien die andere mensen niet zien, vrij groot. Ik praat er expres een beetje aards over, want de Heer Jezus is gewoon mens geworden als wij. En hij moest niet in een andere wereld leven dan wij, maar in deze wereld. En hij ontmoette de duivel net zoals wij hem soms ontmoeten. En daar heeft hij de duivel verslagen. Goed, hij komt die duivel tegen. En hoe dan ook, die duivel zegt tegen hem: als je nou de Zoon van God bent, Jezus. Jij bent de Zoon van God. Die stem klonk toch net uit de hemel. Mijn Zoon, de geliefde. Als je nou de Zoon van God bent. De redder van deze wereld. Wat doe jij hier dan in de woestijn? Hé, kom op. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de Messias doodgaat van de honger? Dan kan je toch niemand redden? Je hele lichaam doet pijn van de honger. Je bent uitgeput als je 4 stappen zet. Je staat te hijgen. Nog even en je bent dood. Kom op, Jezus. Als jij de wereld moet redden, red dan jezelf. Gebruik je macht en maak van deze stenen brood. En Jezus, als jij nou de Zoon van God bent, hè? Dan heb je hier in de woestijn toch niks te zoeken. Jij moet toch de wereld gaan redden. De Zoon van God, de Zoon van David, degene die over deze wereld moet regeren. En hier loop je in de woestijn, niemand die je ziet. Niemand kijkt naar je om. Maar jou komt een heel ander leven toe. Jij moet alle macht krijgen in hemel en op aarde. Ja, als je de Zoon van God bent, neem dan die macht. Grijp de macht. Haal een leger tevoorschijn, dat kan jij. Dat je in één klap alle Romeinen verslaat. Dan zul je machtiger zijn dan de keizer in Rome. Je zult de hele wereld regeren. Neem de macht, Jezus. Hij is voor jou. En als jij dan de macht hebt, dan zal je toch op die manier ook het goede kunnen doen. Dan zal je toch op die manier kunnen laten zien wat goed is voor deze wereld. Dan zul je toch voor de mensen zorgen. Als jij de macht hebt, dan zul jij toch een goede koning zijn. Dan zullen alle mensen voor je juichen en je aanbidden. En Jezus, wat doe je hier in de woestijn, deze verloren plaats? Hier is God zelfs niet eens. Kom mee, we gaan naar de tempel. Kijk, we zijn er al. Kijk, hier, als je naar beneden kijkt, Jezus, dan zie je daar die mensen op het tempelplein, allemaal ter ere van God. En als jij nou naar beneden springt, dan weet ik zeker, dan zal God engelen sturen om jou te dragen. En de engelen zullen je op het tempelplein laten neerdalen. God zal je beschermen en je zult het weer van binnen weten, je zult het weer voelen in je uitgemergelde lijf. God houdt van mij, ik ben zijn lieve zoon, hij redt me. En alle mensen zullen het ook weten, ze zullen het zien, dat de engelen jou gedragen hebben. En ze zullen je zien als de verlosser. Doe maar Jezus. Het staat ook in de Bijbel. God zegt het zelf. Zijn engelen zal hij opdracht geven om over je te waken. En ook op hun handen zullen zij je dragen. Zodat je je voet niet zult stoten aan een steen. Als je de Zoon van God bent, dan hoef je toch geen honger te lijden. Als je de Zoon van God bent, dan moet je toch gewoon alle macht grijpen. Als je de Zoon van God bent, dan zal God je toch wel helpen. Jezus gaat niet de discussie met de duivel aan. Hij haalt alleen maar Gods woord aan. En dat is wel even iets meer dan een Bijbeltekst oplepelen, want dat doet de duivel ook. Nee, Jezus begrijpt, zou je kunnen zeggen, wat het betekent om de Zoon van God te zijn. Het is iets heel anders dan wat de duivel denkt dat het betekent om de Zoon van God te zijn. En dat betekent niet dat je een veilig en goed leven hebt. Wat wij misschien ook wel eens denken. Als God dan van ons houdt, hoe kan mij dan dit of dat gebeuren? Als God mij dan lief heeft, waarom heb ik het dan zo moeilijk in het leven? Nee, dat zijn soms heel reële vragen. Maar dat gaat kennelijk uit van iets wat waar de duivel hier ook vanuit gaat. Als je dan de Zoon van God bent dan. Maar Jezus ziet dat de Zoon van God zijn allereerst betekent God gehoorzaam zijn. God volgen. Laten zien wat God wil. En Gods Zoon. Jezus wordt Gods Zoon genoemd. Maar Jezus is niet de eerste in de Bijbel die Gods Zoon wordt genoemd. En Lucas zei het al. Adam was al de Zoon van God. Nou, als je Genesis 1 leest en 2. Dan wordt Adam niet met zoveel woorden genoemd. Dan wordt Adam geen Zoon van God genoemd. Maar dan wordt hij beeld van God genoemd. Maar ik denk dat je goed kunt zeggen dat de Bijbel daar in dit geval hetzelfde mee bedoelt. Een beeld van God. Een zoon van God, dat is degene die, als je denkt aan God als koning, als God die de wereld schept, die de wereld maakt, dan is hij degene die namens God moet regeren. In de tijd van de Bijbel worden heel veel koningen een zoon van God genoemd. Die moeten namens God regeren. Nou, dat is precies de opdracht die Adam krijgt. Hij wordt geschapen als het beeld van God. En dan staat er in Genesis 1 bij. Genesis 1 vers 26, dan staat er, God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. En wat betekent dat dan, dat ze op God lijken? Nou, ze moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daar rondkruipt. Nou, dan schept God de mens als zijn evenbeeld, mannelijk en vrouwelijk. En dan zegent hij hen en zegt, wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel, over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Adam en Eva worden geschapen als beeld van God. Het is even tussen haakjes, maar dat zag je in het geslachtsregister ook, hè? Dan worden er alleen maar mannen genoemd. Omdat in de tijd van de Bijbel, dan hoorde daar vanzelf de vrouw bij. Als je het over de man had, dan zag je ook de vrouw voor ogen. Dat doen wij in deze tijd een beetje anders. Hè? Maar het is niet zo dat de Bijbel vrouwen vergeet. Maar het ging wel een beetje anders dan nu. He, dus Adam is de zoon van God, maar je kan ook zeggen Eva is Gods dochter. En samen moeten ze over de aarde heersen. He, heersen, dat is misschien niet zo'n woord waar je nou gelijk een warm gevoel bij krijgt. Maar het is wel heel belangrijk. Als wij hier geen overheid hadden die hier heerst, dan zou het hier een puinhoop zijn. He, want wat is heersen? Dat is het kwaad bestrijden. He, als hier iemand op straat een geweer probeert te trekken en daarmee andere mensen kwaad wil doen, dan als het goed is, grijpt de politie heel snel in en doet daar wat aan. De politie heerst en die beheerst het kwaad. Of als er een ramp uitbreekt, als er ergens een brand begint, als er ergens ongeluk gebeurt, dan zorgt de overheid ervoor dat er ambulances zijn, dat er brandweer is om de brand te beheersen, om het kwaad te beheersen. Nou, dat is precies de opdracht die Adam en Eva aan het begin krijgen. Heers over deze wereld. Zorg dat het geen puinhoop wordt, maar zorg dat alle dingen in deze wereld tot hun recht kunnen komen. Nou ja, dat gaat gelijk fout. Ze heersen niet, maar ze laten zich beheersen. Adam komt in de tuin de duivel tegen, de slang. En die zegt, zou ik nou niet net als God willen zijn? Geloof je God eigenlijk wel? En in plaats van dat hij zegt, slang houd je gore bek, gaat weg. In plaats van dat hij heerst, luistert hij naar de slang en laat hij zich beheersen. En vanaf dat moment gaat alles mis. En het blijft misgaan. En daar, vandaar dat eindeloze geslachtsregister. Elke keer wordt er weer een nieuw mens geboren. En bij de volgende gaat het ook mis. Ze waren allemaal bedoeld als heersers, als zonen en dochters van God. Om over deze verschepping te regeren. Maar ze maken er allemaal een puinhoop van. En sommige van die namen kenden we. En dan kunnen we dat bij bedenken. Wat er misgaan ging in het leven van Abraham, in het leven van David, in het leven van Jacob. Heel van die namen kennen we niet, maar daar was het al niet beter. En Jezus staat in die lijn. Een zoon van die en een zoon van die en een zoon van die. Allemaal mislukkingen. Nou ja, maar ook een zoon van God. En hij doet het anders. Wat doet hij dan anders? Nou, hij is de eerste die echt altijd luistert naar God. Koste wat het kost. Hij discussieert niet met de duivel, hij is gewoon gehoorzaam. Hij doet gewoon wat God zegt. En tot het einde toe. Tot hij aan het kruis hangt en ze roepen, als je dan de zoon van God bent, als je dan de Messias bent, kom er dan eens af. Maar hij gehoorzaamt en sterft. En het wonderlijke is dat daar alles mee omkeert. Daarmee wordt de dood verslagen, want hij kan niet dood blijven. Hij wordt opgewekt uit de dood en leeft weer. Jezus was de zoon van God zoals Adam zoon van God was. Zoals Israël zoon van God moest zijn. In Exodus wordt Israël ook de zoon van God genoemd. Dan moet Mozes tegen de farao zeggen. Laat mijn eerstgeboren zoon gaan. David wordt ook zoon van God genoemd. Psalm 89, Psalm 2. Maar ze waren elke keer mislukt. Maar Jezus die laat zien wat het betekent om de zoon van God te zijn. Die heerst over het kwaad en hij verslaat het kwaad. De zonde en de dood worden door hem verslagen. En het Nieuwe Testament zegt door Jezus Christus in verbinding aan hem. Als je gedoopt wordt, dan word je aan Jezus Christus verbonden. Als je in hem gelooft, dan ben je aan hem verbonden. Mag je jezelf ook kind van God noemen. Zoon, dochter van God. Wij zijn, als je gedoopt bent, als je bij God wil horen, als je in hem gelooft. Kinderen van God. En dat betekent dat je ook met Jezus soms de woestijn in gaat. Nou niet soms, gewoon dat je met Jezus de woestijn in gaat. Verbonden aan Jezus betekent ook met hem de woestijn in gaan. Het is niet iets wat alleen maar lang geleden gebeurde, maar dat is iets wat nog steeds gebeurt. Als je het boek Openbaring leest, dan staat het op een gegeven moment ook dat de volgelingen van Jezus, Openbaring 12, in de woestijn leven. In Openbaring staat dat wij ook in de woestijn leven. Ja, nou ja, denk je, en de Openbaring gaat daar ook over, over wat je allemaal meemaakt als je volgeling van Jezus bent, hoe je dan voortdurend botst met de wereld, wat er allemaal misgaat. Hele heftige beelden wordt dat beschreven. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, ik weet het niet hoor, het speelde misschien in de tijd van Johannes, van die Openbaring, die zat tenslotte als een balling op Patmos, die werd vervolgd om zijn geloof. En er waren andere christenen die stierven zelfs om hun geloof. En dat gebeurt nog steeds. Irak, Syrië, Noord-Korea, Saudi-Arabië, nog wat van die landen. Maar hier in Nederland, daar word je toch niet zo gauw vervolgd om je geloof. En toch. Toch als je Jezus wil volgen, als je God gehoorzaam wil zijn, als je wil heersen over het kwaad, dan kom je in de woestijn terecht. Laat ik een paar voorbeelden geven. En je bent getrouwd. Stel je voor. En op een dag komt de duivel langs en hij zegt tegen je. Hé, maar dat huwelijk van jou, hè, dat is toch nooit zoals het bedoeld is. Wees eerlijk. Je bent gewoon met de verkeerde man getrouwd. Je bent misschien wel een tijdje verliefd geweest, maar je bent veel te snel getrouwd. Je kende hem nog helemaal niet goed. Dit is echt niet zoals God het bedoeld heeft. God heeft jouw huwelijk bedoeld als een afspiegeling van Christus en zijn gemeente. Nee, dat zou iets van Gods grootheid en liefde moeten laten zien. Jouw huwelijk lijkt daarvoor geen meter op. Kan gebeuren. Verkeerde man getrouwd. Misschien moet je gewoon eens met iemand anders opnieuw beginnen. Maar de duivel wil je uit de woestijn weglokken. Die zegt, de woestijn is niet je roeping. Er is een veel mooier, beter leven voor je bestemd. Of stel je voor, je werkt hard en je staat onder druk. Misschien raak je je baan wel kwijt. En er zijn ook zoveel andere dingen die je stress bezorgen. En 's avonds zit je thuis op de bank en je denkt, ja, nu heb ik toch wel een borrel verdiend. Nog wel één. Kom op, je hebt er hard voor gewerkt. Ja, dan moet je ook een beetje voor jezelf zorgen. Daar ook een beetje aan toegeven. Of je vindt ons, ja, dan moet je ook even aan jezelf denken. Neem een borrel. Of kijk wat porno op internet. Als je dat rust geeft, het is misschien niet goed. Maar kom op, ook een beetje voor jezelf. Niet altijd zo streng. Of stel je voor, er is weer iemand die heeft je iets aangedaan waarvan je de littekens nog steeds met je meedraagt en die misschien wel nooit meer weggaan. Waar je elke keer weer last van heeft wat hij of zij je heeft aangedaan. En dan staat er in de Bijbel dat je je vijand moet liefhebben, dat je moet bidden voor wie je vervolgt en dat je zelfs moet vergeven, omdat God vergeeft. 7 keer 70 maal. Maar dan komt de duivel voorbij en die zegt, ja, maar kom, in jouw geval is het wel even anders, hè. Die ander heeft er niet eens spijt van. Of die ander ziet eigenlijk niet eens wat hij jou heeft aangedaan. Dat kan God toch niet menen dat je nu ook moet vergeven. Dat is toch te moeilijk, dat is te zwaar. Het is heel begrijpelijk hoor, dat je nog steeds die persoon nooit meer wil zien en dat je daar niet voor kunt bidden. Natuurlijk. De duivel wil je uit de woestijn weg hebben. Maar we leven in de woestijn. Wie God wil navolgen in deze wereld, die komt de woestijn tegen. Het is niet eenvoudig. Het is niet fijn, altijd leuk, mooi, goed om God te volgen. Dit is een woestijnervaring. En misschien, soms ook wel, zie je dat in je eigen leven niet, maar dan in die van een ander. En ook dan probeert de duivel je uit de woestijn weg te lokken. Je komt bij iemand op bezoek, of je ziet iemand hier in de kerk, of een van je vrienden of je familie, en die heeft het echt moeilijk. Die maakt heftige dingen mee. En wat gebeurt er dan nogal eens? We gaan bij zo iemand op bezoek. En we proberen het weg te praten. En we noemen dat dan troost. Dan lezen we een mooi bijbelgedeelte. Of we zeggen, maar de Heere God is er ook hoor. Of je zal zien, God heeft er een bedoeling mee. God zal het wel leiden. Joh, je hebt het nu even moeilijk, maar het gaat wel over. En aan de ene kant heel begrijpelijk om iemand te willen troosten, want we willen graag dat het goed met iemand gaat. Maar soms denk ik, is het ook niet de duivel die ons influistert, je hoeft niet bij die ander in de woestijn te zijn. Je hoeft zijn lijden, haar moeite niet onder ogen te zien. Geef een mooie bijbeltekst, zeg een paar vriendelijke, vrome woorden en jij kunt weer uit die woestijn weg. En je laat de ander in de kou zitten. En je mag op zijn tijd best een bijbeltekst met iemand lezen en voor iemand bidden en mooie woorden spreken. Maar niet als dat bedoeld is om weg te blijven bij de radeloosheid en de wanhoop van de ander. En voordat je die woorden spreekt, moet je daar eerst ook maar in delen en daarnaast gaan zitten en dat meemaken. Het leven van een christen is het leven in een woestijn. Maar waarom eigenlijk? Want God is toch de goede? Jezus is toch gekomen om leven te geven, leven wil in volheid. Het koninkrijk van God is toch goed, Jezus genas mens. God wil ons toch niet in de woestijn houden? Nee, gelukkig niet. Anders konden we beter ophouden met geloven. En we gaan door de woestijn, maar we gaan ergens naartoe. In de woestijn kun je leren op God te vertrouwen. En dan kun je denken aan het Bijbelgedeelte wat de Heer Jezus, een van de Bijbelgedeeltes die Jezus aanhaalt. Dan zegt hij, je zult niet alleen van brood leven. En dat is een citaat uit Deuteronomium 8. En daar wil ik de preek mee eindigen. Deuteronomium 8. En want als de Heer Jezus, misschien wel eens vaker gezegd, als de Heer Jezus een vers aanhaalt, of als er een Nieuwe Testament een vers wordt aangehaald, dan wordt er meestal niet alleen dat ene vers bedoeld. En ze konden nog niet zeggen, zie Deuteronomium 8, vers 7 tot 7, maar dan haalden ze een vers aan en dan wist de goede Bijbellezer, die wist, oh ja, dat is dat gedeelte en dat gaat daarover. Dus we lezen iets meer dan wat de Heer Jezus alleen aanhaalt. Deuteronomium is de preek die Mozes houdt aan het eind van zijn leven, vlak voordat Israël het beloofde land intrekt. En dan herinnert hij zich hen aan de reis die ze hebben gemaakt en aan de geboden van God. Deuteronomium 8, vers 1. Leef alle geboden die ik jullie vandaag voorhoud strikt na. Wees gehoorzaam. Dan zul je in leven blijven. In aantal toenemen en het land dat de Heer je God, dat de Heer je voorouders onder ede heeft beloofd binnengaan en het in bezit nemen. Denk aan de tocht die de Heer je God je door de woestijn heeft laten maken, 40 jaar lang. Waarom moesten jullie door de woestijn trekken? Nou, hij wilde jullie zijn macht laten voelen. En je op de proef stellen. Om te ontdekken wat er in je hart leefde. Gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. En ze waren in de woestijn, nou, precies wat we van Jezus zeiden, om te ontdekken, is hij gehoorzaam of niet? Daarom waren jullie in de woestijn. En ik denk dat je goed kan zeggen, daarom zijn wij ook in de woestijn. Je hebt zijn macht leren kennen. Hij liet je honger lijden. Er was kennelijk niet vanaf dag 1 manna, maar ze hadden eerst honger. En ze begonnen te klagen. En ze zeiden, waren we maar in Egypte gebleven, daar was tenminste genoeg te eten. Hij liet jullie honger lijden en gaf jullie toen manna te eten. Voedsel dat je nooit eerder had gezien en je voorouders evenmin. Zo maakte hij jullie duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen. De woorden die Jezus ook aanhaalt. Maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. 40 jaar lang raakten jullie kleren niet versleten en zwollen je voeten niet op. Laat ieder van jullie dan beseffen dat de Heer je God je opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij je wijst en door ontzag voor hem te tonen. Als je in de woestijn weet, als je ervaart dat je in de woestijn bent, en als je er tegenaan loopt dat je een heel moeilijk huwelijk hebt, want die komen onder christenen net zo goed voor. Als je denkt dat je misschien met een verkeerde man of met een verkeerde vrouw getrouwd bent, dat schijnen buitengewoon veel mensen na verloop van tijd te gaan denken. Als je merkt dat het heel erg moeilijk is om een ander te vergeven. Als je worstelt met verslaving. Als je het maar moeilijk vindt om het leed van een ander te delen. Dan is de oplossing dus niet om heel hard weg te rennen en het niet onder ogen te zien en het maar oké te vinden. Nee, zegt Mozes hier, je leefde in de woestijn, wij leven in de woestijn om te leren vertrouwen op God. Om te leren dat je niet alleen leeft van brood, van de dingen die voorhanden zijn, maar van wat uit de mond van God uitgaat. Van wat God je te zeggen heeft, van wat God voor je wil doen. En dus in die woestijnervaringen, in die heftige ervaringen, keer je naar God. Dat wil zeggen bid. Maar dat wil ook zeggen zoek de mensen in je omgeving op die God je gegeven heeft. God werkt ook door hen. Vraag om hulp. En hou vol. Want de duivel, die wil je bij God vandaan hebben. Maar God, die is door de woestijn met je op weg. Met ons op weg naar een nieuw land. En dat zegt Mozes in Deuteronomium 8 ook. Straks brengt de Heer je God je naar een goed land. Een land van beken, bronnen en waterstromen die ontspringen in de valleien en op de bergen. Daarheen zijn we op weg. Een prachtig land, een vruchtbaar land. Een land waar geen sprake meer is van woestijn, maar waar het goed is. En daarheen is God nu ook op weg. Naar een land wat echt goed is. Een land wat wij niet kunnen maken, wat wij niet kunnen bedenken. Maar wat Hij voor ons aan het maken is. Amen.